vrouw onze verordeningstoepeling aan de met elkander te zingen. Van Psalm 119, het vierde vers. Ik zal oprecht van hart uw naam, o Heer, gestaar de roem van uw grootheid geven. Als ik het gezag en het heilig oogmerk leer van het vlekkeloze recht door uw hand geschreven. Zal uw geboom bewaren tot uw eer, verlaat mij toch niet ganselijk in dit leven. Het vierde van Psalm 119.
Den
die geboren heeft, die heeft ook lief degene die uit hem geboren is. Hieraan kennen wij dat wij de kinderen Gods lief hebben, wanneer wij God lief hebben en zijn geboden bewaren. Want dit is de liefde Gods, dat wij zijn geboden bewaren en zijn geboden zijn niet zwaar. Want al wat uit God geboren is, overwint de wereld. En dit is de overwinning die de wereld overwint, namelijk ons geloof. Wie is het die de wereld overwint dan die gelooft dat Jezus de Zoon van God? Deze is het die gekomen is door water en bloed, namelijk Jezus de Christus. Niet door het water alleen, maar door het water en het bloed. En de Geest is het die getuigt dat de Geest de waarheid is. Want drie zijn het die getuigen in den hemel, de Vader, het Woord en de Heilige Geest, en deze drie zijn één. En drie zijn er die getuigen op de aarde, de Geest en het water en het bloed, en die drie zijn tot één. Indien wij het getuigenis der mensen aannemen, het getuigenis van God is meerder. Want dit is het getuigenis van God, het welk hij van zijn Zoon getuigd heeft. Wie in den Zoon van God gelooft, heeft het getuigenis in zichzelf. Die God niet gelooft, heeft hem tot een leugenaar gemaakt. Dewijl hij niet geloofd heeft, het getuigenis dat God getuigd heeft van zijn Zoon. En dit is het getuigenis, namelijk dat ons God het eeuwige leven gegeven heeft, en dit leven is in zijn Zoon. Die een Zoon heeft, die heeft het leven. Die een Zoon van God niet heeft, die heeft het leven niet. Deze dingen heb ik u geschreven. Die gelooft in de naam des Zoons van God. Opdat gij weet dat gij het eeuwige leven hebt. En opdat gij gelooft in de naam des Zoons van God. Dus verder. Onze hulp is in de naam des Heeren, die hemel en aarde gemaakt heeft. Genade, vrede en barmhartigheid wordt u allen rijkelijk geschonken en vermenigvuldigd van God den Vader en Christus Jezus den Heere in de gemeenschap des Heiligen Geestes. Amen. Zoeken we nu samen het aangeven. De Heere gebracht ons aan de middagstond van deze heilige rust en sabbatdag. Nog andermaal samen aan de plaatsen des gebeds. Dat uw oog over ons open mocht zijn in Christus Jezus. En in dit middaguur uw geest, die in al de waarheid leidt en heiligt, ons nog rijkelijk wilt verlenen. We zijn van onszelf een geest ledige schepselen. Daar is in ons niets wat u ooit kan behagen. Daarentegen ons gehele leven, dat is in strijd met u en met uw woord en wet. En we kunnen onszelf niet anders dan het oordeel God maar waardig maken van ogenblik tot ogenblik. Maar waar ge van eeuwigheid bewogen zijt in uzelf, waar uw enig geboren Zoon niet gespaard hebt, maar hebt hem overgegeven opdat hem door zijn lijden en sterven aan het goddelijke recht zou voldoen. De pers alleen treden, niemand van de volk met hem een eeuwige gerechtigheid teweeg brengen door zijn lijdelijke en dadelijke gehoorzaamheid, opdat in de verzoening met God zou teweeg brengen en opdat ze de geest der aanneming tot kinderen zouden ontvangen, waardoor ze roepen, Abba Vader, ge mocht in dit middaguur dat grote heilgeheim dat opgelost ligt in Christus, maar dat zo verborgen is voor ons van nature, ontsluiten en ontdekken. Maar ge mocht ook plaats ervoor maken in onze harten bij de aanvang en bij de voortgang. En uw wonderen mocht ge nog tot een gedachtenis willen stellen in het midden van ons. Dat er voor een doorn nog een dennenboom, voor een distel nog een mitte mocht opgaan. En dat het u de Heere zij tot een naam en tot een eeuwig teken, dat niet uitgeroeid zou worden. Dat uw naam van kind tot kind en van geslacht tot geslacht nog voortgeplant mocht worden ook in het midden van ons. Opdat dat zaad dat tot Christus behoort en aan hem gegeven is, dat dat zaad hem mocht dienen, opdat het een Heere zou worden aangeschreven tot in de geslachten. En dat deze en die in deze dag ook in onze midden in Sion geboren mocht worden. Maar dat ge ook uw eigen werkers moet bevestigen. Zet er nog eens een stempel op. Bevestig het naar uw toezegging. Opdat de zielen van uw volk zich nog in u mocht verblijden. En zich in u mocht verlustigen al de dag. Heere, gedenk over de lengte en breedte der aarde, waar ze samenkomen om uw naamsgedachtenis te stichten. Stort uw geest in de vergaderingen van uw volk uit. Wil uw knechten bekwamen, wil er getal vermeerderen, en ook aan hem die uw woord in deze middag zal brengen, willen uw hulp en bijstand niet onttrekken, maar nog in de waarheid inleiden die naar de godzaligheid is, dat het nog mee mocht vallen op dit samen zijn, dat uw naam nog verheerlijk, dat uw volk nog gesticht en gebouwd in het allerheiligst geloof, dat ze nog iets van de vrucht uit de bediening van Christus voor de zielen mochten ontvangen. En de zielen mocht opgewekt worden om het pad van uw geboden te mogen lopen. Gedenk de wettig verhinderden, de zieken en de kranken, de ellendigen, door uw aanbezochten, de rouwdragenden. Gedenk ze over de lengte en over de breedte der aarde. Ook degenen die van ons in het hospitaal liggen en in andere plaatsen verpleegd, gekend al de ellenden en al de moeiten. Ga schouw tot de moeite en het verdriet, opdat het in uw handen zal geven. Doe naar de rijkdom en naar de grootheid uw genade aan ellendigen nog wel. En dat de uitgangen van dit samen zijn in het lezen en prediken, dat het nog zij mocht tot lof en ere van uw naam, tot beschamen van de machten der hel, maar ook tot de blijdschap en tot de opwekking van uw vaak neergebogen en moedeloze volk, opdat ze zich al de dag in u mochten verblijden, en dat alles in de verzoening en in de wegnemen van onze zonden en van onze ongerechtigheden, om het dierbare bloed des verbonds, om Jezus willen. Amen. We zingen die met elkaar uit Psalm 89 en daarvan het zevende en het achtste vers inmiddels zou worden gecollecteerd. Psalm 89 vers 7 en 8. Hoe zalig is het volk dat naar uw klanken hoort. Zij wandelen, Heer, in het licht van het goddelijke aanschijnwoord. Zij zullen in uw naam zich al den dag verblijden. Uw goedheid straalt hun toe uw machtsgraaf en in het lijden. Uw onbezweken trouw zal nooit hun val gedogen, maar uw gerechtigheid en naar uw woord verhogen. Het is uit Psalm 89, het zevende en het achtste vers.
geliefden. Het is naar Gods eigen getuigenis dat niet allen die met Mozes uit Egypte zijn uitgeleid het land Kanaan gezien en het land Kanaan beërfd hebben. Daar zijn er maar twee door God de weldadig die dat voorrecht deelachtig zijn geworden. Onder de 20 jaar zijn ze allemaal gestorven in de woestijn, behalve Jozua en Caleb. En van die beide mensen wordt er in Gods woord een loffelijk getuigenis gegeven. En dat getuigenis dat is dat er in Jozua en Caleb een andere geest was. Hun hoop is niet verzwakt en hun geloof is niet geschokt, nog dat ze vrezen gehad hebben bij het doortrekken van de Rode Zee, de woestheid van de wildernis en al dat om ze werven in die woestijn voor 40 jaar, dat heeft hen niet gebaderd. Maar ze hebben, toen ze dat land zijn gaan verspieden, ze hebben zich op de almacht God volkomen mogen verlaten en alleen zij hebben, maar ook door het geloof alleen, zij hebben een goed gerucht van dat land gebracht. En daarom heeft God ze ook verwaardigd dat ze het land Kanaan mochten intrekken en dat ze daar een erfenis hebben ontvangen. Vanzelf, het komt altijd op hetzelfde weer terug in het leven, wat we straks gezongen hebben uit Psalm 89. Door u alleen om het eeuwig welbehagen. Want die Jozua en die Caleb waren van nature ook mensen, zoals wij allen zijn van gelijke beweging. En het was in het leven van die twee mensen ook alleen soevereine genade wat heeft uitgeblonken in de hart en in de leven. Maar die exempelen die zijn ons nagelaten in Gods woord om ons te doen gevoelen dat het geloof alle dingen vermag en dat er voor het geloof geen bergen te hoog, maar ook geen dalen te diep zijn. We wensen vanmiddag dat met de hulp van Gods nader te overdenken uit onze tekst, die je opgetekend kunt vinden in 1 Johannes 5. Daar van het 4e vers, het laatste gedeelte, waar Gods woord al dus luidt. En dit is de overwinning die de wereld overwint, namelijk ons geloof. Tot dusver. Er wordt in deze tekst gesproken over de kracht van het geloof. Aan dat geloof wordt ten eerste een overwinning toegeschreven en ten tweede een overwinning van de wereld en ten derde een overwinning die tot volle glorie komt in de dag der opstanding. Het is wel opmerkelijk, geliefden, dat in dit vijfde kapitel van de zendbrief van Johannes het geloof onafscheidelijk wordt vastgemaakt aan de wedergeboorte. Want er staat een iegelijk die gelooft dat Jezus is de Christus, die is uit God geboren. Uit God geboren, dat is hier niets minder dan de wedergeboorte. En de wedergeboorte, dat is ook het eerste wat plaats heeft in de toepassing van de verworven weldaden van Christus. Paulus die zegt in Efeze 1, Efeze 2 vers 1, en u heeft hij medelevend gemaakt, daar gedoopt waar door de misdaden en door de zonden. En in de wedergeboorte wordt het geloof gewerkt in het hart van Gods uitverkoren. Een van de drie weldaden die aan dat volk geschonken worden, en we zouden ook gevoeglijk kunnen zeggen, dat is een van de drie die hun vergezelschappen op de weg naar de hemel. Maar nu gaat Johannes, die gaat niet alleen blijven staan bij de wedergeboorte. Hij spreekt ook van de bron van het geloof. En dat is de soevereine en de eeuwige liefde Gods. Hieraan kennen wij dat wij de kinderen Gods lief hebben, wanneer wij God lief hebben en zijn geboden bewaren. Vandaar dat het geloof in Kolossenzen 2 genoemd wordt, het geloof der werking Gods. En dat het een werk Gods is, daar komt in alles duidelijk openbaar. Ten eerste, daar staat geschreven dat het geloof, dat is niet aller. En het is iets wat een mens niet kopen kan voor geld. Het is iets wat een mens ook niet verdienen kan. Maar het is uit genade alleen dat het wordt geschonken. Paulus die zegt, het is u uit genade gegeven om in de zaak van Christus te delen, met hem te lijden en met hem te sterven. En het is ook een genade die door de liefde is werkende. Het geloof dat werkt door de liefde. De liefde is het voornaamste van alles. De liefde, zegt Paulus, die vergaat nimmer meer. En er zijn twee bijzondere eigenschappen die de liefde Gods vergezellen in het leven van Gods kinderen. En dat is ten eerste de vreze Gods. En dat is ten tweede waarachtige noodmoed en waarachtige vernedering. Dat kan op de wereld veel nagemaakt worden. We kunnen, zegt een apostel, een gedaante van godzaligheid vertonen, maar dat we de kracht derzelve verloochenen. En wat nu betreft vernedering en de vreze Gods, dat is iets wat een mens nooit na kan maken op de wereld. We kunnen nooit verder komen met onszelf dan Absalom met zijn haar kwam in de takken. Het is alleen Gods eigen werk om een mens met Zacchaeus op de grond te brengen. En dat is en dat blijft nu een verborgenheid. Een mens die kan ook zelfs een rechte bevatting van de waarheid hebben, schriftuurlijk. Uit kracht van opvoeding en uit kracht van onderzoek. Maar wanneer Gods volk over de levende bevinding gaat spreken en de enige bevinding van de ziel, dan zult ge het onderscheid erin gewaar worden. Dan zult ge gewaar worden dat het ene dat is dood en het andere dat is leven. Een tijdgelovige, met andere woorden, kan nooit in dit leven op die plaats komen waar het volk gebracht wordt dat het zaligmakend geloof deelachtig is. En u zegt een apostel in deze tekst, en dit is de overwinning die de wereld overwint, namelijk ons geloof. Wat is nu het wezen en het welwezen van het geloof? Ge weet, onze vaderen die hebben daar altijd onderscheid in gemaakt. En dat onderscheid, dat is ook schriftuurlijk. Dat onderscheid, dat is niet denkbeeldig, maar dat onderscheid, dat wordt gekend in het leven van Gods volk. Deze apostel, om daar maar even bij te blijven, want waartoe zullen we naar een andere apostel gaan, als we bij deze man de genoegzame bewijzen hebben voor hetgeen dat we willen zeggen en dat we willen staven. Dezezelfde apostel Johannes, die schrijft van kinderen, die schrijft over jongelingen, en die schrijft ook over vaders in de genade. Daar zijn kinderen, en onder die kinderen, daar rangschikt de apostel onder hetgeen wat geen psalm 8 kunt vinden, de zuigelingen en degene die aan het opwassen zijn, want vanzelf, dat is een eigenaardig iets wat toch onze aandacht niet ontgaan mag, en dat is dit: zodra er leven is, dan ontwikkelt zich dat leven. Daar mankeert wat aan wanneer een kind niet groeit. Wanneer er geen opwassen merkbaar in dat kind is. Je kunt het niet verwachten dat dat kind, wanneer het een dag oud is, dat kind loopt en dat kind praat en dat kind allerlei levensverrichtingen doet, dat is niet te verwachten. Het neemt zijn tijd. Er zijn mensen die stellen de wedergeboorte bij de rechtvaardigmaking. Mensen die voor de rechtvaardigmaking alles wegcijferen. En die zeggen en beweren dat met rechtvaardigmaking het leven begint. Maar dat is tegen God getuigenis. Het leven begint waar God het leven schenkt. In het natuurlijke leven, Boston die zegt in zijn viervoudige staat, dat bij de scheppende daad van de mens, de richterlijke daad God samenvalt. En dat die richterlijke daad God daarin bestaat, dat God zijn beeld van de mens onttrekt. Dat wil dus zeggen dat de zonde van Adam ons toegerekend wordt voordat we op de wereld komen. Want de mens die begint te leven voordat hij in de wereld is en komt, dat is duidelijk genoeg. En dan het teken dat de mens leeft, dat is dat hij naar God schreeuwt, gelijk een hert schreeuwt naar de waterstroom. En zelfs in dat schreeuwen naar God, daar wordt het geloof, dat wordt daarin reeds openbaar. Wanneer je nu zelf zeggen, hoe kunt je dat klaarmaken, hoe kunt je dat bevestigen, dat is heel duidelijk. We lezen van Kain dat hij van het aangezicht de Godse weg vloot, dat hij een stad ging bouwen. Maar dat is met het volk dat door God wederom geboren wordt en is, dat is wat anders. We lezen in Psalm 38 dat David betuigt, maar wat klaag ik, Heer ter Heer, mijn beren is voor u, in al mijn leed met mijn zuchten en mijn zorgen, niet verborgen, daar gij alles ziet en weet. Dat volk dat door Gods geest is wedergeboren, dat wordt van stond en af aan naar God uitgedreven. Je kunt ze vinden in de verborgen plaats. Je kunt ze vinden in de eenzaamheid, stortend uiteraard voor het aangezicht des Heeren. En als je nu zou vragen aan die mensen, ga daar nu eens op een stoel zitten. En ga nu eens vertellen wie God is. Dan zou ze zeggen, dat kan het u niet zeggen. Dat kan het u niet zeggen. Het is voor mij nog een onbekende God. Maar wat zijn nu de uitgangen van je leven dan? Wat is nu de reden dat je gedurig zucht en schreeuwt en bidt en kermt en worstelt? Ja, waar het vandaan komt, dat weten ze ook niet. Want ze zijn voor zichzelf een raadsel. Rebecca die zei, hoe ben ik dus? En het is eigenaardig dat die vrouw, die heeft dat nooit aan Isa gevraagd. Hij heeft er wel eens bij stilgestaan. Ze heeft het nooit aan Isa gevraagd en het was haar eigen man. Maar ze is ermee naar de Heere gevlucht. Hoe dat het van binnen gesteld was. Want Isaac, die kon ook aan Rebecca geen oplossing van die zaak geven. Dat kon God alleen maar. En u zijn er twee dingen, ik kan het niet eenvoudiger u zeggen, mensen. Tot een onderzoek ook tussen God en uw zielen. Dat zijn twee opmerkelijke dingen. Als God met de mens begint, zaligmakend met de mens begint. En dat is ten eerste dat de zonde die drukt. En ten tweede de liefde die trekt. En dat zijn duidelijke kenmerken van het leven God. Een mens die kan praten over bekering en over rechtvaardigmaking. En over heiligmaking en over aannemen tot kinderen. En terugbrengen in het hart van God zelf. Maar dat een van die twee dingen vreemdeling is. En vroeg of laat dan openbaart het zich. Dat het niet anders geweest is als leugen en bedrog. Er zijn genoeg openbaringen in Gods kerk geliefden. Dat God het openbaar ging maken. Dat het geen waar was. En eigenaardig is dit. Dat wanneer zulke mensen. Na die twee dingen gevraagd werden, dat ze geen antwoord gaven of dat ze boos werden. En het is niet zonder reden, mensen, dat we ook in de prediking van het woord, dat we daar de nadruk op moeten leggen. Want de bekommering voor dat volk dat God vreest, dat is of ze wel op de weg zijn. Of ze er wel op zijn. En dat in het leven van Gods kerk van het grootste gewicht is. Dat blijkt wel uit een tekst in het Oude Testament. Want de Heere die heeft Israël verordend. Dat de uitgang uit Egypte land, dat het tot een eeuwige gedachtenis onderhouden moest worden bij dat volk. De uitgang uit Egypte land. En dat is ook voor ons geliefden het kardinale punt. En ik zal er misschien iemand zijn vanmiddag die tegen me inbrengt. Die vrouw van Lot dan, die is toch ook uit Sodom geweest. En die is nooit in Zoar aangekomen. Werkelijk. Maar die vrouw, wat zou je daarvan kunnen zeggen tot verduidelijking van dat probleem? En ter oplossing van die zaak, daar kun je dit van zeggen, dat die vrouw, die is wel met haar voeten uit Sodom geweest, maar die is met haar hart altijd in Sodom gebleven. Als je daar tegenover stelt, Rutte Moabitische, dan was het geheel anders met die vrouw. Want die Rut, die was met haar hart al uit Moab, terwijl ze met haar voeten nog in Moab was. Daar in Moab, daar is de onberouwelijke keuze in haar hart gevallen en gewerkt door God en Heilige Geest. Gekomen is. En Naomi, die oude weduwe, ze geëxamineerd heeft en het werk beproefd heeft. Niet dat die vrouw eraan getwijfeld heeft, want ik geloof vast en zeker dat die Naomi, dat die in de dadelijkheid een mededeling gekregen heeft van het werk God
dat hij in rust verklaard lag. Dat geloof ik. Waarom? Omdat het werk God dat er het in en het werk God dat er het op. Als het nooit indrukt en nooit overdrukt, dat is altijd een slecht teken geliefd. We kunnen wel ver met de mens soms weglopen, dat gebeurt ook. Maar, nou dat indrukken en dat overdrukken van het werk God. Wanneer dat werkelijk plaats heeft, dan is dat iets wat blijft liggen en wat ook nooit meer weggenomen zou kunnen worden. Daarom zei die Rut tegen Naomi op de grens. Ze zei, val me niet langer tegen om van achter u heen te keren. Want uw volk is mijn volk en uw God mijn God. Die vrouw die heeft daar geen getuigenis gegeven van de bewuste genade die er achter was. Maar die Rut die heeft daar alleen getuigenis gegeven van de keuze die in de zielen gevallen is. Want ze zegt niet, uw God is mijn God. Nee, uw God mijn God zegt ze. Maar is mijn God die toe-eigening, die was er niet bij. Die had God ze ook daar niet gegeven geliefd. Het was een getuigenis van wat de Heer in de zielen verheerlijkt had. En van wat hij in de harten geschonken had. We hebben dat wel te onderscheiden. En nu zegt Petrus, die zegt als nieuwgeboren kinderen. Zijn zeer geheerig naar de redelijke en onvervalste melk om door dezelfde op te mogen wassen. Indien je anders een smaak hebt dan dat de Heer ons is. En u het geloof geliefden. Dat openbaart zich in het leven. Het voorwerp van het zaligmakend geloof, dat is Christus Jezus. En u heeft Christus zelf in de bergreden, waar hij de grondslag gelegd heeft voor de gehele kerken Gods tot beproeven of ze iets van de zaken kennen, heeft de Heer Jezus gezegd, zalig zijn die hongeren en dorsten naar de gerechtigheid. Want de staat, ze zullen verzadigd worden. Wanneer je dat geloof nu neemt in het afgetrokkene, dan kunt je duidelijk zien dat in de oefening van het geloof, dat er is een uitdrijven tot de Heere, dat er is een verlaten op hem en dat er is een verwachten van hem. Als dat de grondslag niet was, dan zou dat volk bij God niet terechtkomen. Dat volk, dat gaat niet naar de mensen, ze zijn van de mensen bang. Ze zijn van de mensen bang in wat opzicht. Dat ze wat in de handen willen stoppen en dat ze ze wat willen geven dat ze nooit gekregen hebben. Als je nu een mens aantreft op de wereld die in zijn schuld loopt en onder het gewicht van de zonde zijn pad daar bewandelt en in het gemis van God over de aarde gaat. Die mensen die zijn ook zo benauwd om de eigen te bedriegen voor de eeuwigheid. Ik heb ze zien lopen in kamers voor mijn ogen. Met haar handen naar boven. Ook schreeuwend over de schuld en over de zonde. En dat het soms mensen waren die zeiden, oh man, zal wel goed aflopen. Maar dat ze zeiden, ik laat mijn eigen niet bedriegen. Ik moet het van God horen. En zolang als ik het uit de hemel niet verneem, dan kan er geen rust in mijn ziel zijn. En dat is inderdaad geliefd. Daarom is voor een mens die onder de bewerking van Gods geest leeft, een voorrecht dat een onder een bediening mag verkeren, dat er niet tegen anderen gestopt wordt. Maar dat de gedurende breuken maar opengelegd wordt en maar voorgesteld wat noodzakelijk is om gekend te worden voor de eeuwigheid. En wat is nu eigenlijk de regelmaat? Wat is nu het minste dat gekend zou moeten worden? Zal het wel zijn voor de eeuwigheid? Dat kunt gelezen in Johannes 17, het derde vers. Daar ligt de gehele zaak voor de kerk verklaard. En dat is, dit is het eeuwige leven. Dat zij u kennen, de enige en waarachtige God. En Jezus Christus, die gij gezonden hebt. De enige en waarachtige God. In de eerste plaats, daar kan in ons leven, geliefden, geen wezenlijk gemis zijn, tenzij dat God het ontdekt heeft. Dat is een voornaam punt voor elk mens tot onderzoek. Er zijn veel mensen die in een benauwdheid van de conscientie bekeerd worden. Let wel wat ik zeg vanmiddag. In een benauwdheid van de conscientie bekeerd. Maar die nooit recht het gemis van God in haar leven hebben leren kennen. En als we uit de benauwdheid van onze conscientie bekeerd worden, dan gaan we rusten op hetgeen wat ons nooit geen rust geven kan. We grijpen wat aan in ons leven en we gaan zelf de conclusie trekken dat we bij dat volk behoren, dat we bekeerd zijn, dat we genade hebben en dat we naar de hemel gaan. Daarom is het zo gevaarlijk, mensen, om te praten over Christus zonder dat je merken kan dat een mens in aanraking met God gekomen is. God die zet de paarden niet achter de wagen, maar die gaat met al zijn volk, al zijn de toeleidende wegen verschillend, maar toch, geliefde God, die gaat dezelfde gang met zijn volk. Tot bewijs ervan en tot opening van wat ik u gezegd heb, dient Johannes 14. Daar zegt de Heere Jezus tegen zijn discipelen, uw hart worden niet ontroerd. Gij lieden, gelooft in God, gelooft ook in mij. En wat betekent die tekst? Dat betekent alleen dit, dat de Heere Jezus bij zijn aanstaan vertrekt, waarvan hij wist, dat voor die discipelen een verschrikkelijke zware last zou zijn. Dat wist hij. Dat hij die discipelen ging vertroosten door hun te zeggen wat ze mochten hebben, wat ze bezaten. Hij ging ze niet neerzetten als onbekeerde mensen en als huichelaars en hypocrieten. Nee, maar hij ging tegen die mensen vertellen wat ze uit genade ontvangen hadden. En wat was dat? Gij die de geloof in God. Ze hadden op die God een betrekking gekregen. En dokter Owen, die zegt in een van zijn preken, al over Jesaja 63, vers 17, waarom doet God van uw wegen dwaal die tekst? Dan zegt dokter Owen, daar hoe ver dat het met Gods volk kan afzakken, en hoe ver dat volk van God kan afwijken. Maar daar zegt hem daar ook bij dat het iets is wat nooit weggenomen kan worden uiteraard. En dat is de betrekking op God. Hij zegt de betrekking op God gaat nooit weg. Dat wil niet zeggen dat die betrekking op God altijd even levendig en altijd even sterk is. Maar dat volk dat weet het in het leven. Heere, tot wien zullen we anders genen gaan? Gij hebt de woorden des eeuwige levens. Dat volk dat komt in de leven bij God terecht. Dat volk dat wordt in de leven naar God uitgedreven. Kan dat zonder geloof? Kan dat? Wat ligt er in het uitdrijven naar God niet verklaard? Ik zal zo laag komen als ik kan, mensen. Om het minste en geringste mee te nemen. En voedsel toe te reiken. Wat ligt daar nu in verklaard, immers dit? Dat het bij ons niet te vinden is. Dat het bij ons niet anders dan de dood is. Maar dat een toch geloof. Dat die God al machtig is. Dat die God al genoegzaam is. Dat die God groot van der tierenheid is. Al de heer die hem aanroept. En al zijn nu de zaken nog zo donker voor dat volk. Want je moet maar niet denken, mensen, dat dat volk, dat is een zeldzaam als dat waar is. Dat het kan en dat het gebeurt, dat staat, dat zegt God woord. Maar denk maar niet dat een mens in het eerst van zijn leven Christus kent en al de hangen van zijn lijden en van zijn sterf. En dat een overal kennis van hem draagt. Oh nee, ik hoorde iemand zeggen in mijn leven. Een vrouw, ze zei, ik heb een tijd gehad dat ik heel die dag over de drie personen. En dat is ook inderdaad geliefd. Want daar moet voor elke weldaad uit het verbond der genade plaats gemaakt worden in ons hart. Daar is voor God en voor zijn werk geen plaats in onze zielen, tenzij dat God er plaats voor maakt. En er gaat altijd aan vooraf in ons leven een gemis. Een dadelijk en een wezenlijk gemis. Waarin God de volk komt te brengen. De Heer Jezus die heeft het gezegd in Johannes 16 tegen de discipelen. En ze waren voor dat onderwijs ook niet vatbaar. Ze begrepen het ook niet maar. Toch heeft God ze dat onderwijs gegeven. Het is noodzakelijk. Dat ik heen ga, want anders, dan kan de trooster de heilige niet komen. Als Christus bij zijn discipelen gebleven was, dan had de heilige geest, die was er nooit gekomen geworden. Christus die moest naar de hemel, om met zijn eigen bloed voor zijn vader te verschijnen. In dat binnenste heiligdom. En zodra dat in dat bloed getoond had. Dan heeft de Vader vanuit de hemel. Die een derde persoon gegeven en geschonken. En die geest waarvan we geloven. Dat er niet alleen wederbaar. Dat er niet alleen troost. En in alle waarheid leidt. Maar dat er bij dat volk zal blijven tot in de eeuwigheid staan. Dat is de kracht en dat is de troost van de Heilige Geest. Daarom zegt Paulus, die schreef aan Timotheus, in mijn eerste verantwoording, ze hebben me allemaal alleen gelaten, maar nochtans ben ik niet alleen. En dat was omdat die inwoner, die Heilige Geest, die was zijn zielen daadwerkelijk geschonken. Het geloof in God, dat heeft dat volk gekregen zodra ze wederom geboren zijn. Maar het geloof in Christus, dat krijgen ze wanneer Christus aan haar verklaard en geopenbaard wordt in haar hart. En dat is ook nog onderscheiden. Waarin is dat onderscheiden? In de kennis van de persoon en in de kennis van zijn werk en van zijn bediening. We hebben nu vanmorgen nog voorgelezen uit Matthäus 16, dat de Heer Jezus aan Petrus vroeg, wie zegt gij dat ik ben? En dat een zo resoluut en zo open ten antwoord gaf, gij zijt de Christus, de Zoon des levende God. En dan Christus, die zet er het stempel op. Want hij zegt vlees en bloed. Heeft het u niet geopenbaard. Maar mijn vader die in de hemel is. Maar straks dan komt Christus over zijn lijden te spreken. En dan diezelfde Petrus. Die vliegt bij wijze van spreken naar voren. En dan zegt hij, daar zal u geen zin te zien. En dan moet de Heer Jezus die man, die te zo liefelijk toegesproken heeft, die moet weer een klap krijgen, zo verschrikkelijk. Ga achter mij, Satan. Want ge verzint niet de dingen die God, maar die der mensen zijn. Alsof de Heer Jezus dan zei, Petrus, ga uit mijn ogen. Ga uit mijn ogen. Weet je waarom dat Peter, dat de Heer Jezus dat zei zo scherp? Omdat in de woorden van Petrus een verzoeking des Satans lag. Een verzoeking des Satans lag. Petrus die heeft dat onbewust uitgerust. En de grondslag waar hij voortvloeide, dat was liefde. Maar dat was ook verschrikkelijke onkunde. Want die had geen gezicht in de noodzakelijkheid van de voldoening van het goddelijke recht. Och mensen, ik zou voor vanmiddag erbij sluiten. Maar alleen dit nog, voordat we een versje gaan zingen. Alleen dit wil ik zeggen. Hoe verder dat een mens op de weg naar de hemel gebracht mag worden, hoe minder dat men ervan weet hoe dat een ooit bekeerd zal moeten worden. Dat is de zaak. En hoe meer behoefte dat we in ons leven zullen krijgen om met David te zuchten in Psalm 119. Leer mij, o Heer, de weg door u bepaald. Dan zal ik dien ten einde toe bewaren. Geef mij verstand met goddelijk levensstraal. Dan zal mijn oog op uw wet staan. Dan houd ik die, hoe ligt mijn ziel ook dwaalt. Dan zal zich het hart met mijn daden paren. Het 17e van Psalm 119. Zal het moeten zijn
en zal het wezen, Christus in het gemis, of Christus in het bezit. Gods volk, ik noem ze zo, ter onderscheiding van huichelaars en hypocrieten en nabijkomend christenen. Gods volk, daar kom en leg daar je harten nu eens bij neer, mensen. O, ik hoop steeds dat ik spreek voor stommen die hier zitten. Dat hoop ik voor stommen toe. Maar in het leven van dat volk is het zo. Als je er wat van kent, mensen. Ze komen alleen op de wereld te staan. De schuld en de zonde. De ellende en de smart. Dat vermeerdert. Ze komen tot de kennis dat ze een God voor de hart, een borg voor de schuld en een pas voor de hemel nodig hebben. En dan zeggen ze tegen de reiger. Al durft die man tegen zijn vrouw er niks van zeggen. En al durft die vrouw tegen haar man er hart niet uitstorten. En al loopt dat kind daar alleen met de zwerven over de wereld. Soms in een oud boekje van een van Gods knechten. Bij wijze van spreken. Zoeken. Of ze nog wat kunnen vinden. Tot ondersteuning van de moedeloze hart. Want ze kunnen het niet uitdrukken, ze kunnen het niet verklaren, hoe dat ze daar over de wereld gaan. Straks ga ik sterven, zeggen ze. Straks dan wordt het eeuwigheid. Straks dan moet ik God ontmoeten. En we hebben vandaag een weduwe in ons midden, we hebben de man begraven van de week, in de kracht van het leven weggenomen. Door zulke vreselijke ziekte. Maar die vrouw die zou je kunnen vertellen. Wat ze van de man gehoord heeft. En wat ze gezien heeft. Voordat hij de weg van al vlees ging. Helaas, ik stapte daar in huis een dinsdagmorgen. Ik was een uur te laat. Zodat ik hem niet meer levend gezien heb. Ik had hem nog graag ontmoet. Maar Gods weg was anders. Maar mijn meegereizigers, daar komt wat kijken als een mens moet gaan sterven. Denk maar niet dat het is van hier naar Detroit of naar Kalmerzee. Nee, een mens moet God ontmoeten. Die moet God ontmoeten. En God is geen mens. Nee. En als het nu waar is, mensen hier, dat God ooit in ons leven een beginsel gewerkt en gelegd heeft, dat God het gedaan heeft, dat God ervan af weet, dan zal het eeuwig meevallen, al zouden zielen, al zouden in de donker, al zouden met de nachtschip over de Jordaan moeten. Als God dat beginsel gewerkt heeft, dan zal het meevallen. Want God zal nooit laten varen het werk van zijn hand. Zal ik het eens zo eenvoudig zeggen dat het kan missen. Die zielen, die wel eens achter een stroom klampt, die wel eens in een sloot gelegen heeft, wel eens in de kelder of op sterf, of waar dan ook in verborgen dat geen mensen zag. Maar dat ze wel eens geroepen hebben, verlaat niet wat uw hand bevond. O levensbron,
wil bijstand zenden. Die de ziel voor God wel eens op de hand gelegd hebben. Die wel eens gezegd hebben, Heer, ik kan het niet uitzoeken. Ik weet het niet. Ik weet heel niet waar ik bij hoor. Ik weet het heel niet. Ik ga ze nameloos over de wereld. Oh, tegen mensen kan ik niet praten. En dan zijn er zielen. Ik hoop dat er hier nog zit. Ik hoop dat er hier ook nog zit. Die wel eens zo ook konden tegen God het ook eens zeggen. Konden bij God nog eens terechtkomen. Soms heb ik een klein hoopje dat het wel eens gebeurd is, maar het is al zo lang geleden. Oh, het is al zo lang geleden. Ik weet het ook niet meer. Ik weet het ook niet meer. Maar oh, dat volk geliefd. Dat volk, dat blijft toch een betrekking op God houden. En wat ik u zo vaak al verteld heb, ik zal het nog maar doen, want misschien mensen kan ik het niet lang meer. En misschien zal het ook in uw midden niet lang meer wezen. Maar oh, dat volk, dat blijft God achteraan schreeuwen. Dat blijft God achteraan kleven. Al zijn ze het niet waar dat ze ooit zichzelf en over de ontfermen zou. Al willen ze dat met hun bloed wel ondertekenen. Maar als ik aan dat volk zou vragen. Heeft je leven zonder God. Zonder God enige betekenis. Dan zou ze zeggen, nee man, nee. Het is misschien wel raar uitgedrukt, maar ik zal het toch maar doen, mensen. Vergeet het me dan maar, wat niet goed is. Maar soms dan zouden ze ook, als er geen God was, dan was best beter dat ik maar dood was. Dat ik maar dood was. Want wat is het leven? Niks. Al de glans is eraf gegaan toen God ingestapt is. Toen God ingestapt is. Is de glans eraf gegaan. En weet je wat God nu elke dag met mij doet? Elke dag. Ik zal maken dat ze er wegen niet vinden. Dat is wat God doet. En allemaal tegenkomen. Allemaal afbreken. Allemaal in de dood brengen. Dat is wat God doet. Want hij spaart mijn vlees niet. Nee. Hij spaart mijn vlees niet. Maar soms dan zeggen ze, oh, ik toch nog eens gezelschap mocht krijgen in mijn leven. En dan zijn ze wel eens blij, mensen, ja, och, tot een zeker einde. Blij dat God voor weduwen en voor wezen zoveel beloften heeft in zijn woord. Voor dat eenzame volk. Want je kan getrouwd wezen en kinderen hebben en kleinkinderen hebben. En dat is toch zo alleen je eigen gevoel. Want je moet rekenen dat je dat gezelschap niet hebt. Door het geloof met Christus verenigd, met bewustzijn, dan staat een mens alleen op de wereld. Alleen. En hoe zal dat nu ooit eens bij mijn kanten komen? Zullen de twee te samen wandelen, tenzij dat ze niet overeengekomen zijn? Oh, dat alleen gramtrapend zitten er nog hier, met een eenzaam leven. Zitten er hier nog, met een veroordeeld leven. Zitten er hier vanmiddag nog, met een uitziend leven. Zitten er hier nog, ziel, met een leven, dat zich wel eens openbaart in het schreeuwen tot God. Als een hert schreeuwt naar de waterstroom. Een schreeuwend leven. Geef me Jezus of ik sterf. Want buiten Jezus is geen leven. Maar een eeuwig zielsverderf. Soms is het zo benauwd, mensen. Ja, ja. Dan ga ik erop aankomen. Men heeft misschien maar een paar dagen meer te leven. Misschien is vannacht nog eeuwigheid voor ons. Kan wezen. Misschien morgen dat er in de krant staat dat we dood zijn. Het gaat erop aankomen. Het gaat erop aankomen voor een mens. En dan, oh, als ze straks toch eens mis gaat stappen. Als ze eens mis gaat stappen. En als die boot is weg gaat daar, zonder hem. Ja, het is heus geen kleinigheid. Het is heus geen kleinigheid. Maar, o geliefde, als het werkelijk waar is, dat we God niet kunnen missen, dat we Christus niet kunnen missen, dat we de Heilige Geest niet kunnen missen, als dat gemis meer en meer openbaar wordt, meer en meer ontdekt wordt, dan heb ik toch vanmiddag voor dat volk nog wat van Gods wegen te zeggen. En dat is dit. Gij die God zoekt in al uw zielsverdriet, houd aan grijpmoed. Uw hart zal vrolijk leven. Noodruchter veracht Gods goedheid niet. Nooit zal hem zijn gevangenen begeven. En ik weet het, zielen, ik weet het bij eigen ervaring en bij eigen ondervinding, hoe getracht dat te kunnen worden inwendig door de duivel, hoe vervloekt dat te kunnen worden door de wet. En hoe veroordeeld dat ze kunnen worden door het goddelijke recht. Maar de dag der vrijlaten, het jaar der vrijlaten na, dat God zal geven aan zijn volk, sieraad vooraf, vreugde olie voor treurigheid, het gewaad des lof voor een benauwde heer. En dat ze zullen zijn eikenbomen der gerechtigheid, een planting des Heeren, opdat de Heere verheerlijk worden. Dat dierbare geloof, dat ons verenigt met Christus. Dat Christus doet liefhebben, dat Christus doet hoogachten, dat Christus verheft als het hoogste van onze blijdschap. Dat ons doet betuigen bij ogenblikken, mijn liefste is blank en rood. En hij draagt de banier boven 10.000. En de behoefte, de noodzakelijkheid aan dat bloed, aan dat dierbare middelaarsbloed van Christus, niet alleen tot verzoen van mijn schuld, maar ook tot wegwassen van de smet der zonde, die men aankleeft van dag tot dag. Wat ik niet te boven kan komen, zolang als ik hier op de wereld ben. En daarom is Christus niet alleen gekomen door het water, maar hij is ook gekomen door het bloed. En nu dat bloed dat gaat voor dat volk meer en meer schitteren. En dat gaat meer en meer voor dat volk blinken. Dat volk, dat bloed, dat krijgt al maar meer waarde. Dat krijgt al maar meer waarde voor dat volk. En de Heer Jezus die heeft gezegd dat er zijn volk, dat er zichzelf en aan zijn volk zal openbaren. Ik zal mijzelf en aan hen openbaren. Maar dat volk dat heeft ook de behoefte om er zelf en aan hem te openbaren. Om de harten voor hem open en bloot te leggen. Dat volk dat krijgt behoefte om uit zijn volheid te mogen ontvangen. Ook genade voor genade. Dat krijgt behoefte om op hem te leunen en te steunen, te zakken en te zinken. De Heere, wiens werk ik roemen zal, tot hem te betrouwen, geheel en al voor de tijd en voor de eeuwigheid, dat God het
aan onze harten mocht toepassen en bevestigen. En als we vreemdelingen ervan zijn, dat we nog betrekking op kregen, met minder. Als je ook in deze middag gehoord hebt, zal het niet kunnen missen. Het zal noodzakelijk zijn om er iets van te kennen, tussen God en onze ziel, om getroost te kunnen leven en eenmaal zalig te mogen sterven. Amen. Heerige mocht de waarheid bekrachtigen, heiligen en toepassen aan ons harten, dat het niet tot een oordeel, maar tot een eeuwig voordeel mocht verstrekken. Voor een iegelijk van ons, ook voor die oude weduwe, die na zoveel maanden dat ze met ons niet meer kon vergaderen, in deze middag hier nog neer mocht zitten in de ouderdom. O, bezoek ook haar nog, Heer, dat het eeuwigheid zou worden. Wil ons in de avond nog lust en liefde en opgewektheid en moed en kracht geven om nog samen te komen en uw woord nog te horen. En dat ge alles nog wel maken mocht naar de grootheid uw barmhartigheden. In de vergeving van onze misdaden om Christus willen. Amen. Onze slotzang, dat is nu uit Psalm 56. We zullen maar zingen voor ditmaal de eerste twee versen. Gena, o God, bescherm mij door uw hand. En wat er verder volgt in het eerste en in het tweede van Psalm 56.
in kerk kunnen zijn, omdat we voorbereiding voor het avondmaal hopen te houden in Perseek, dat we daar zondag hopen te bedienen. De collecte voor Kind Children Retreat heeft opgebracht laatst zondag $550 en 23 cent. Ontvang de zegen des Heeren. De genade van onze Heer Jezus Christus, de liefde God en de gemeenschap des Heiligen Geestes zij met u allen.